Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden. Zelfs na de zwaarste tegenslagen.
Alles wat we meemaken is er om onszelf te laten groeien. Niet om ons klein te krijgen, niet om ons dood te maken. Dat denken we. Dat voelen we soms jaren zo aan. Maar dit heeft mij gemaakt wie ik nu ben. Allee, hoe groter de uitdaging, hoe groter je kracht zal worden natuurlijk. Wel, maar daarom draait het om de overtuigingen die je voor jezelf opdoet als kind. En er zijn evenveel positieve als negatieve overtuigingen die je voor jezelf opdoet. En waar je je altijd aan houdt, want dat is de waarheid. Dit is hoe ik ben. Dit is hoe mijn leven altijd is. Dat zijn van die leugens die je aan jezelf vertelt.
Je luistert naar Geluk na Zelfmoord. Een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Het was tijd om de beloftevolle kant van het leven op te kijken. Hoe Anjana's verhaal van daaruit verder gaat, horen we vandaag in het eerste deel van deze aflevering. Bewust worden dat we resoluut een andere koers willen varen met ons leven. Dromen van wat de toekomst zou kunnen zijn. Om van illusie naar belevenis te gaan, moeten we nog één belangrijke brug over. Aanvaard je verleden. We haalden deze brug reeds aan op het einde van vorige aflevering. Rationeel klinkt ze overtuigend en zelfs evident, maar het gesprek van vandaag maakt ook heel duidelijk dat er heel wat meer nuances zijn in deze eenvoudig lijkende intentie. Wat betekent dat aanvaarden? Zoiets als vergeven en vergeten? Maar dat kunnen we helemaal niet zomaar. Elk van ons heeft zijn eigen manier om daarmee om te gaan. Elk heeft daar ook zijn eigen redenen voor. Voor Anjana staat aanvaarden gelijk aan loslaten, aan alle herinneringen zien vervagen. De pijnlijke, maar ook al de mooie herinneringen, dat is wel het laatste wat ze wil. Maar de vrede die het aanvaarden bracht, de liefde voor haar vader die door dat aanvaarden weer helemaal kan gevoeld en beleefd worden, maken het tot een van de belangrijkste stappen die we moeten zetten op de weg naar gelukkig zijn weer toelaten en uiteindelijk omarmen. A journey of 1,000 miles starts with a small step. En elke reis is een min of meer klein of groot aantal stappen. Wel, deze stap is duidelijk een grote stap in de goede richting. En hij geeft ons heel wat veerkracht om in onszelf het nodige doorzettingsvermogen te vinden en ons een heel eind op de goede weg te helpen. Maar wat is er dan zo moeilijk aan? Welke prijs betalen we hier dan voor? Wat verliezen we in werkelijkheid als we dat doen? Het was voor Anjana tijd om de beloftevolle kant van het leven op te kijken. We luisteren eerst naar hoe haar verhaal in Het Einde is Nu vanaf daar verder gaat.
Het was tijd om de beloftevolle kant van het leven op te kijken. De tuin van mijn moeder lag er strak en perfect onderhouden bij toen ik haar op een zaterdag kwam bezoeken. Ik was opgetogen omdat de tuinman zijn belofte was nagekomen. De bomen waren wel nog kaal, maar in de knoppen lagen hun blaadjes al klaar om vol levenslust uit te springen. De blikvangers in haar voortuin waren de felgele Chinese klokjes. En ik dacht nog, ik snij er straks een paar takken uit. Zo fleurt haar huis ook weer op. Mijn moeder woont in een lange witte bungalow met een lichthellend zwart betegeld dak. Los van een zwarte garagedeur aan het einde van de oprit, bestaat de voorgevel grotendeels uit glas. Brede ramen reiken van dakgoot tot aan de terrastegels. Het vreemde was dat ik ditmaal onbelemmerd naar binnen kon kijken, tot aan de achterkant van de woonkamer. Ik ben de gordijnen aan het wassen in de berging, riep ze, zodra ze me zag binnenkomen. Ook een fijne lentedag, mama. Waarom heb je deze gordijnen in de eetkamer helemaal opengeschoven, vroeg ik. Dat is vanaf de straat geen gezicht. En trouwens, zo kunnen de buren bij je binnenkijken. Ik trok haar vitrage weer bij elkaar en drapeerde de overgordijnen aan beide kanten. Kom je je weer met alles bemoeien? Kreeg ik naar mijn kop geslingerd. Ze strompelde weg, terug naar de andere kant van het huis. Ik volgde haar op de voet en eenmaal in de berging kleurde alles duister. Ze had oude gordijnen opgeduikeld in een van de uitstulpende kasten, waar ze snuisterijen van overleden tantes, nonkels en vriendinnen in bewaarde, en had daar de glazen achterdeur en zijramen van berging, waschok en garage mee afgedekt. Dikke stroken bruine tape plakten in de hoeken kriskras over elkaar, als had een kleuter zich uitgeleefd met plak- en knipwerk in een knutselhoek. Er lopen inbrekers in mijn huis, en 's nachts staan ze hier achter mijn deur te gluren naar mij. Ze had ook nog rode fluwelen gordijnen gevonden, zei ze. Die zou ze in de woonkamer ophangen, en dan moest ze nog anderen vinden om mijn en Lien's slaapkamer op te kalefateren. Ze moeten van mijn kindjes afblijven. Maar mama, je houdt zoveel van je blauwe gordijnen in de eetkamer. Die wil je toch niet veranderen? Het is hier ook nooit goed wat ik doe, riep ze narger dan ooit. Waardoor ik wist dat zij plots besefte dat ze zich abnormaal gedroeg. En dan een ijzige stilte van verslagenheid. Buiten de muren van ons bestaan zongen de vogels hun vrolijke lied. Ze liet zich neerploffen in de fauteuil waar mijn vader altijd zat. Ik deed hetzelfde, maar dan op de driezitsbank waar ik altijd zat. Ik ben zo moe, jammerde ze. Mijn benen willen niet meer mee. Mama, je moet je rustig houden, heeft de dokter gezegd. Je moet niet lopen zeulen met gordijnen. Als er iets in huis anders moet, komen wij dat wel voor je doen. Ik kan Meme toch niet laten ontvoeren? En weer huilen. Ik voelde haar onmacht in mijn verbrijzeld hart, toen ze zei hoe bang ze de avond ervoor was geweest van de verpleegsters. Ze zeggen allemaal zulke rare dingen. Ik nam het schriftje uit de la om mijn feedback voor de avonddienst op te schrijven. Mijn ogen vielen op het bericht van de ochtendverpleegster. Monique nam me deze morgen mee naar haar slaapkamer. Ze zei dat Meme daar nog zo rustig lag te slapen. Tot zover mijn droom van hoop en betere tijden. De verpleegsters belden ons nu bijna iedere dag. Het schriftje voldeed klaarblijkelijk niet meer. Zo belden ze een keer om te vertellen dat ze Monique 's morgens slapend op de sofa in de woonkamer hadden aangetroffen. Dit is niet mijn bed, had ze de verpleegster toegesnauwd, die haar had meegenomen naar haar slaapkamer. Zonder er nog één woord aan vuil te maken, was ze opnieuw naar haar sofabed geschuifeld. Soms leek het echt of ze ons leven best sensationeel vonden. Ze belden een keer om een gesprek dat ze met mijn moeder hadden gehad letterlijk over te brengen. Mag ik jou eens wat vragen? Had mijn moeder op een miserige ochtend gevraagd. De voordeur hield ze verbeten vast. Ze stond te trillen op de natte granieten drempel. Is het waar dat ik hier al 16 jaar woon? Ja, natuurlijk, Monique, dat is zeker waar. Ha, mijn kinderen zeggen dat ook. Ik zag het voor me. Schouders zakken naar beneden, kinzak naar de borstkas en voortdurend gaan haar oogleden op en neer. Van de verpleegster naar haar voeten en terug. Terwijl ze wanhopig de betekenis probeert te achterhalen van wat ze net had gehoord. En komen jullie hier al lang bij mij? Hier? In dit huis? Natuurlijk, we kennen elkaar al een tijdje, hoor. Ha, dat zeggen mijn twee dochters ook. In ieder geval had ze iets onthouden van wat wij haar hadden verteld. Een andere keer belden ze, om ons te bevelen toch iets aan die autokwestie te doen. Monique zweeg er niet over. Ze zou een nieuwe kopen. Ze zou te voet weglopen als we haar niet snel haar wagen zouden teruggeven. Oh, die teef, is het mijn oudste die mijn auto heeft afgepakt? Ze zou zich op straat onder een auto gooien en ze zou de politie bellen om ons aan te geven. Het kon nog onwerkelijker. Zoals elke dag belde ik haar na mijn werk vanuit de auto. Dit keer klonk ze vrolijk. Oef, een blije moeder. Ze had 's middags chocoladekoeken gegeten met Gilbert, zei ze. Wat kwam Gilbert nou doen? Hebben ze jou vanmiddag dan geen warm eten gebracht, vroeg ik. Jij moet je hier niet mee bemoeien, riep ze me luidkeels toe. Haar kreet overstemde het lawaai van toeterende auto's op de ring rond Brussel. De koks hebben een vrije dag, anders zouden ze mijn eten wel bij mijn achterdeur zetten. Die strijd heb ik op de autosnelweg laten liggen. Maar ik belde wel onmiddellijk naar het maatschappelijk werk voor uitleg. Wat bleek? Mijn moeder had 2 dagen eerder tegen de dame die de maaltijden aan huis leverde gezegd dat ze haar niet meer nodig had. Ik kan zelf wel koken, hoor. Jullie moeten mij geen eten meer brengen. Nog een duel dat beslecht moest worden. Al was het dan, gelukkig, niet met mijn moeder. Verdomme zeg, baseren jullie al jullie beslissingen op wat dementerende patiënten jullie komen zeggen? In het vervolg luisteren jullie enkel naar mij. Ik schreeuwde in de telefoon alsof mijn leven ervan afging. Was daarmee de kous af geweest voor die avond, dan zou ik het nog verstandelijk achter mij kunnen laten. Ze moesten tenslotte eten en die verantwoordelijkheid lag bij mij. Maar gevoelsmatig lag het anders. Een overweldigend schuldgevoel achtervolgde me, omdat ik achter haar rug om gehandeld had. Ze zou me uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is, de huid vol schelden en boos en verdrietig achterblijven. Dat was het enige waaraan ik nog kon denken. De ochtend nadien kwam het eten niet ter sprake toen ik aan de telefoon vroeg hoe haar nacht was geweest. Ik had wel de verpleegster gevraagd of zij 's avonds wilde checken of mijn moeder keurig haar bordje leeg at. Maar de psychose zwoekerde des te sterker als etterende builen die elke moment nog walgelijker konden openbarsten. Ze belde me huilend op, zo'n 30 minuten na mijn telefoontje. Ik ben zo bang, er zitten hier allemaal rare mensen in dit huis, zei ze met een schril bevend stemmetje. Je moet me komen halen, nu, wanneer kom je? Mama, dat gaat nu niet. Ik rij naar mijn werk en ik heb een dag vol belangrijke afspraken. Je bent er echt in jouw huis, hoor. Kijk maar eens rond. Je ziet toch jouw televisie in de schouw en de grote luchtfoto van onze vroegere boerderij aan de muur. Dit is niet mijn huis. Als je hier niet gauw bent, ga ik zelf naar Meme. Mama, dat is wel jouw huis. Ik kan mijn haren niet in krulspelden draaien, want die liggen thuis. Waarmee ze haar ouderlijk huis bedoelde. En ik kan toch niet alle dagen met dezelfde kleren rondlopen? Trouwens, mijn kleren liggen thuis. Ik heb ze gisteren daar staan strijken. De dag erna kreeg ik telefoon rond 4:15 in een vergadering met mijn baas. Ik ga naar Meme, zei ze, zodra ik had opgenomen. Ik heb soep gemaakt en ik zal haar die brengen. Zo weet je waar ik ben als je straks thuis komt. Ze leefde die dag in de tijd dat ze nog elke dag bij haar moeder langs ging. En tegelijkertijd ook 10 jaar eerder, toen ik zelf nog thuis woonde. Maar mama toch, zei ik met mijn teerhartigste stem. Meme is er niet meer. Ze is al een tijdje niet meer bij ons. Meme is hier wel. Je bent een onnozelaar, hoor. Ik probeerde een andere aanpak. Zal ik vanavond bij je langskomen? Ik kom wel bij je eten. Kunnen we samen zijn? Daarna jammerde ze door de overduidelijk hoorbare stortvloed aan tranen dat ze de hele dag in huis heeft rondgelopen, op zoek naar Meme. Ik roep, Meme! Maar ze laat zich niet zien. Waarna minutenlang gesnik, gehuil, oost van herinnering aan het overlijden van haar moeder. Ik stierf mijn eigen dood door mijn moedertje zo te horen afzien. Ik weet niet eens meer of ik daarna nog naar mijn baas ben teruggegaan, maar het schrijnende beeld van mijn moeder blijft me scherper voor de geest staan dan ik me wil herinneren.
Het eerste deel van dit gesprek werd vorige week onmiddellijk na het gesprek over dromen opgenomen. De sfeer door dat dromen had ons duidelijk in de juiste stemming gezet om de volgende stap in 1 beweging mee te zetten. Het verleden aanvaarden. Eindelijk bevrijd worden van de ketens van dat verleden. Het zou in zijn geheel een makkelijke aflevering worden, om te vertellen althans, want het had de nodige jaren gekost om tot daar te geraken. Anjana's ervaring kan een zeldzame hulp zijn voor ieder die op zijn pad deze kloof over moet. Haar visie over de hindernissen die ze heeft moeten overwinnen en de manier waarop ze daarmee omspringt, zijn van die aard dat ze ons allen kan inspireren, wat we ook mogen tegenkomen. Op een zeker ogenblik evolueert het gesprek naar een belangrijk onderliggende laag in de hele transformatie. Woede, of eerder het duo woede en moed. Hoe, naar mijn gevoel, beide de expressie zijn van eenzelfde oerkracht, maar waarvan het resultaat helemaal bepaald wordt door de manier waarop we ze inzetten. Anjana pikt daar onmiddellijk op in, om de woede die haar leven heel lang heeft beheerst te plaatsen, maar ook te eren als een bron van handelen, een bron van zelf beslissen of niet wat er met je leven gebeurt. We luisteren eerst samen naar dit uiterst inspirerende moment om de hele kracht van haar verhaal te voelen en ons ermee te wapenen voor het vervolg van onze reis. Wat je gaat zeggen weet ik nog niet, maar ik ben al een hele tijd de volgende stap aan het doordenken, omdat die tot hiertoe altijd zeer moeilijk overkwam. En de volgende stap in het gaan naar de toekomst is het aanvaarden van het verleden.
Mm-hmm.
In ons change-traject is er na het definiëren van je doelstelling, vooraleer dat je er gaat aan werken aan je doelstelling, je hebt dat nu gevisualiseerd, maar zolang dat je vast blijft zitten in je verleden, gaat er ook niks van komen. Hè? Ik heb de metafoor van het schip op de oceaan of het schip op de zee al gebruikt. Zolang je met je meertouwen vast blijft hangen aan de wal, ga je de haven niet uitgeraken. Hè? Het lijkt me te klinken, eenmaal dat je zegt, ja, ik wil dat verhaal nu achter mij laten, mm-hmm. dat er een soort aanvaarding komt van het verleden. Het verleden is nu het verleden en we gaan dat ook eindelijk zijn rust laten hebben.
Ik vind dat wel, ja. Ik had het gevoel dat jij de laatste maanden nog altijd dacht dat ik dat niet aanvaard had, maar ik vind voor mezelf dat ik dat wel aanvaard heb. Ook hoe ik daarover praat.
Ja.
Hoe ik... Ja. Want eigenlijk... dat is eigenlijk letterlijk wat er gebeurde. Het nu echt bewust willen lossen is teken dat ik het aanvaard heb.
Ja.
Want anders blijf je daaraan hangen. Want waarom? Waarom aanvaarden er veel mensen dat niet? Omdat ze denken, veelal onbewust, dat ze dan die persoon niet meer eren of niet meer houden van, of dat ze die, ja, dat die er niet meer is. Ze wissen die uit het leven. Dus die angst zit onbewust in hen, waardoor dat ze daar blijven aanhangen. Maar het feit dat ik dat nu bewust wil en zo intens vanuit mijn diepste zijn, is letterlijk het bewijs dat het aanvaard is.
Dat is de reden waarom dat ik dit gesprek onmiddellijk op het vorige wou laten volgen. Je was me eigenlijk al voor, op het moment dat je zei, ja, het is nu genoeg geweest, ik mag het gerust lossen. Dat is het allerbeste teken dat het aanvaard is. Dat is zo sterk. Ik voel me heel mushy worden inside. Hè. Dit is het allergrootste gevecht voor jou geweest. Hè.
Is zo.
Dat is eigenlijk een ongelooflijk...
Is...
Whatever. Then, ik weet niet wat.
Een statement voor wat er bij mij gebeurt.
Ja. Kijk eens aan.
Ja. Het heeft mij ook gemaakt wie ik nu ben.
Maar daar gaat het over. Het is absoluut niet het verliezen van iets. Het aanvaarden is het zijn hele kracht laten hebben.
Ja. Maar het is... zeer moeilijk voor iemand die nog in zijn pijn zit om dit aan te horen, maar ik ga het toch zeggen. Omdat ik eruit ben en omdat het misschien kan, ja, inspireren dat het wel zo is, maar alles wat we meemaken is er om onszelf te laten groeien. Niet om ons klein te krijgen, niet om ons dood te maken, dat denken we. Dat voelen we soms jaren zo aan. Maar dit heeft mij gemaakt wie ik nu ben. Allee. Hoe groter de uitdaging, hoe groter je kracht zal worden natuurlijk. Als je niets meemaakt in je leven, allee, wie word je dan? Dus ik ben daar, ja, van, ja, eigenlijk dankbaar voor, maar dat ga ik niet mogen zeggen.
Wacht, je bent dankbaar voor wat je geleerd hebt.
Ja.
Je bent niet dankbaar voor wat er gebeurd is.
Nee, voilà.
Dat zijn twee zeer verschillende dingen. En het tweede, wat ik zei, voor wat er gebeurd is, heb je niet onder controle. wat het met jou gedaan heeft en hoe je gegroeid bent, dat is een keuze die je kan maken. Je kan je laten teneerslaan door iets of je kan groeien door iets.
Ja.
En daar kan je wel dankbaar voor zijn. Je kan dankbaar zijn voor wat het met jou gedaan heeft, maar het is ook door jouw wil om er iets mee te doen.
Mm-hmm, natuurlijk.
Je bent blijven zoeken.
Maar laat het dan ben ik dankbaar dat ik de genen heb van mijn ouders, omdat ze elk op hun manier altijd zijn blijven vechten.
Ja.
Dus ik ben daar dankbaar voor, want daardoor ben ik nu wie ik nu geworden ben.
Ja. Ik denk niet dat het alleen de genen zijn. Hè. Er is altijd nature en nurture.
Mm.
Het zal een deel genen zijn en een deel de omgeving waarin je terechtgekomen bent. Een deel jouw reactie, ook jouw opvoeding.
Uiteraard.
Je papa heeft jou altijd op een troon gezet, op een verhoog gezet. En dat heeft jouw persoonlijkheid...
Niet zichtbaar, hè?
Nee. Pas op.
Dus,
maar dat zat in zijn hart. Dat zat in zijn hart.
Ja.
En ik weet waarover ik spreek, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Dat zijn vaders die zo fier zijn dat ze het niet over hun lippen krijgen. Hè?
Nee.
Maar ergens voel je dat.
Ja,
ergens voel je dat de veeleisendheid eigenlijk een vertaling is als het een gezonde uiting is. Hè? Ja, als kind is dat wel een bepaalde stress, hoor. Maar dat is een wil om van jou het beste te maken.
Ja.
Om te zorgen dat jij je beste zelf wordt. En als dan zoiets gebeurt, dan zit je natuurlijk met jouw paradox. Waar je dan... Ja, ofwel mee ten onder getrokken wordt, ofwel eigenlijk gaat groeien zoals je gedaan hebt. Maar ik vind het aanvaarden, zoals je daarnet aan het vertellen was, het is zalig, eenmaal dat je die brug over bent.
Om mij te zien of om dat te horen?
Om dat te horen, om dat te zien, of om jou die brug te zien overgaan. Ik had over aanvaarden zoveel genoteerd, maar het is
Maar je kan dat duiden, hè?
Overrompelend.
Maar ik heb dat gevoel echt.
Maar dat is zo. Maar ik zie het, ik voel het. Ik zou er anders niet over praten. En ik zit dus nu met een tweestrijd. Dat is, om dat aan te brengen, moeten we even terug in het verhaal. Maar een verhaal waar jij niet meer in wil en waar ik je ook niet meer wil in trekken.
Nee, dat kan jij dan toch vertellen?
Ik ga dat doen. Ik ga in de commentaren geven. Hoe is het met jouw woede? Dat is wel een vraag die ik nog even wil stellen. Er is iets met woede, ik heb jou dat gezegd, dat is heel toevallig, las ik over een Italiaans woord per dag.
Ja.
En het woord was lever, fegato. En fegato is ook de cradle van twee zaken, en dat is van woede, maar ook van moed. En dan was ik mij de bedenking aan het maken dat eigenlijk de twee heel nauw bij elkaar liggen. Hè? Voor iets moed hebben of voor iets woede hebben, ligt heel nauw bij elkaar. Het gaat gewoon over hoe het zich uit... dat er een verschil gaat zijn.
Maar dat is zo juist, want ik heb heel toevallig, ik denk 2-3 dagen geleden, net een stuk geschreven dat die woede in mij recht hield.
Huh?
Zonder die woede word je een slachtoffer, of word je helemaal depressief, of kan je gewoon niets meer aan, je zakt weg. Maar die woede heeft mij recht gehouden. Want woede heeft kracht, hè?
Ja, dat is een kracht.
En op dat moment was dat waarschijnlijk mijn copingstrategie. En dat was... Dat was op dat moment in het begin een zeer positieve copingstrategie. Maar wat fout is, is dat je dat dan laat sluimeren en je doet daar niets mee. En die woede groeit van binnen. En dan lost die niet op en dan vreet die jou kapot van binnen.
Okay.
Dat is ook waarom... Ik geloof dat er altijd een psychologische oorzaak is van ziektes. En woede... is gewoon, dat zit in je, dat vreet je kapot. Dus je krijgt daar kankers van, je krijgt daar tumoren van.
Je krijgt er in elk geval een maagzuur van.
Ja.
Een maagzuur van. Dat, mm-hmm. Dat lijkt de allereerste stap te zijn. En het is normaal dat als je inderdaad met al die negativiteit in je lichaam zit, dat zich niet anders dan kan een negatieve invloed op je lichaam hebben.
Ja, en woede is verwoestend, hè. Dus dat is eigenlijk... Als je het gebruikt om even in de kracht te staan, is dat een heel sterke emotie. Daar kan je ongelooflijk, je kan daar werelden mee verzetten.
Ja, ja.
Maar het andere extreme is verwoesting.
Ja.
Woede is verwoesting.
Maar dan gaat het weer over hetzelfde. Hè? Het gaat, het is zoals water en vuur. Als we even de woede zouden zien als vuur en moed hebben als het water,
mm-hmm.
dan zou je kunnen zeggen dat dat twee aardsvijanden van elkaar zijn. Nochtans, vuur geeft warmte, vuur laat een hele hoop dingen toe. Maar vuur slecht beheerd maakt inderdaad... Maakt alles kapot.
Maar water ook. Is wel krachtiger.
Maar water ook.
Ja, maar water bedooft het vuur.
Ja, dus dat er voldoende vuur is om het water te doen verdampen. Mm. Maar water ook.
Ja.
De Zambezi-volkeren, en in het bijzonder de Lozi-people, aanbidden de Zambezi in de jaren dat zij een bijzonder hoog peil bereikt. En de Zambezi-people, of de Lozi-people, hebben een zeer grote verering voor hun stroom. En dat is omdat die stroom zoveel leven brengt. Want als die overstroomt, krijgen de akkers het nodige water en dan kunnen ze hun gewassen en zo laten groeien. Dus wat in sommige gevallen kan gezien worden als een drama, een overstroming, wordt voor hen eigenlijk levensbelangrijk. Mm-hmm. Nu, die stroom kan ook levens meenemen. Dus hoe je naar zoiets kijkt, hoe je naar de stroom kijkt, en hoe je naar vuur kijkt ook, of hoe je het ziet, hangt enorm af van wat je ermee doet. Mm. Wat ik wil zeggen is, zoals jij zelf zegt, woede is op zich niet slecht.
Nee.
Maar je moet verdomd opletten wat je ermee doet. Voor jou is het een voedingsbodem geweest om sterk te blijven. Maar als je het inderdaad laat smeulen, dan gaat het diepe gaten maken in je...
Ja, ik heb 20 jaar geleefd op die kracht die ontstaan is uit woede. Maar woede, dat lees je ook in alle zelfhulpboeken, verbergt een immens verdriet.
Ja.
Dus wat heb ik altijd gedaan? Altijd die in mijn moed blijven staan door die woede, maar nooit de onderlaag aangepakt. En dat is net zo fout. Dus dat je dat in het begin als copingstrategie gebruikt, dat is normaal. Je moet recht blijven staan. Het is al een kracht op zich om te willen recht blijven staan. Dus niet iedereen heeft dat.
Laat die maar even woeden.
Verdriet en...
Ja, laat die maar even woeden, die woede.
Ja. Maar ja, niemand heeft mij geholpen in het proces dat ik dan mijn verdriet ook wel even zou moeten toelaten. Hè? Zelfs al was dat jaren later, al was het maar 5 jaar later, had eerder iemand mij dat gezegd en mij daarin geholpen. En daardoor heeft dat 20 jaar geduurd vooraleer dat uitgebroken is. Maar het breekt toch altijd uit, hè. Ik heb dat niet zelf beslist, hè. Dat is de burn-out heeft dat later naar boven komen.
Het gesprek vorige week ging over dromen, maar naar het einde toe hadden we het volgende thema op ons pad reeds aangeboord. Het aanvaarden van het verleden. Enkele uittreksels van wat we daarover toen vertelden, hoorden we zo net. En ik moet toegeven dat het allemaal zoveel vlotter verliep dan ik verwacht had. Het verleden aanvaarden is nu eenmaal een belangrijke stap op het pad om gelukkig zijn weer te kunnen toelaten en te omarmen. Ik wist ook dat het voor Aniana een moeilijke opdracht zou zijn. Maar het blijkt snel dat mijn vrees daarvoor helemaal ongegrond was en dat Aniana reeds een tijdje vrede had genomen met haar verleden. Dit hoorden we trouwens reeds heel mooi op het einde van vorige aflevering. Het gesprek verliep trouwens zo vlot dat ik een belangrijke onderliggende laag wou aanraken. De smeulende woede, die in veel van haar schrijven het woord voert en die zo dominant aanwezig was tijdens haar fameuze TED-talk. Hoe zij daarmee is omgegaan, hoe het bewust worden van de plaats die haar woede innam tot dat ogenblik, heeft haar toegelaten er vanaf dan helemaal anders mee om te gaan. Maar zonder die woede op enige manier te willen ontkennen. Wel in tegendeel. Door die woede te erkennen, te aanvaarden, te laten deel uitmaken van het transformatieproces, krijgt die woede haar noodzakelijke plaats en kan ze uiteindelijk plaatsmaken voor de aanvaarding. Niet alleen water en vuur zijn tegengestelde, woede en aanvaarding zijn dat duidelijk evenzeer. Vandaag was aanvaarding het thema van het vervolggesprek. Hoe mooi en makkelijk het vorige week ook verliep, het blijkt al snel dat het vandaag wat meer om het lijf zou krijgen. Heel wat meer. Zoals elke keer brengt het maken van de podcast de nodige nuances. En nuances is dan wel een heel genuanceerde manier om de contradicties in de opdracht aanvaard je verleden te benoemen. Wij blijven ervan uitgaan dat al onze emoties en gevoelens steeds een positief doel dienen. Zelfs al is het soms moeilijk om dat te identificeren. Dat loslaten zo moeilijk kan zijn, dat we steeds weer teruggebracht worden naar onze herinneringen, kan alleen betekenen dat we er hoe dan ook nog wijsheden kunnen en misschien moeten uithalen. Of misschien dat het niet zomaar loslaten is. Dat er iets is tussen er krampachtig aan vasthouden en het helemaal loslaten. In het tweede deel van het gesprek gaat het daarom een heel andere kant op. Maar het is juist steeds uit de ogenschijnlijke contradicties, de paradoxen, dat antwoorden reizen die we op geen van de individuele paden zouden ontmoeten. Het verleden maakt deel uit van wie we geworden zijn, of van hoe we geworden zijn. Kan je dat zomaar loslaten? En als dat al zou moeten, hoe zouden we dat dan kunnen zonder een deel van onszelf daarin te verliezen? Er is bovendien nog een belangrijk element dat meespeelt in deze discussie. En dat is de pijn of de woede die we kunnen voelen. Kunnen we die ook loslaten? Of wat moeten we daar dan mee doen? Wat zijn dat trouwens, die pijn of die woede? En als alles inderdaad een positieve bijdrage moet leveren aan ons leven, wat is dan hun bijdrage? We horen Aniana hier eerst vertellen van waaruit haar schrijfdrift kwam. We zal horen hoe die komt vanuit een pijn, een gebrek, een voede vanuit het verleden. En hoe gaat zij daarmee verder? Hoe kunnen we uit haar ervaring leren hoe we zelf kunnen verder gaan met of zonder ons verleden? Er gebeurt ook iets eigenaardigs op een zeker moment. Ik voelde me eigenlijk niet top in het begin van het gesprek. En doorheen de discussies zijn we op een bepaald ogenblik uitgekomen bij het overlijden van mijn vader. Hij was werkzaam bij een chemisch bedrijf en is overleden en wat vandaag zonder enige twijfel zou leiden tot zware straffen voor de verantwoordelijken. Wegens de totale ontoereikendheid van de maatregelen die genomen werden voor de veiligheid in de uiterst radioactieve omgeving waarin mijn vader te werk gesteld werd. Zijn kanker had zich uiteindelijk over heel zijn lichaam verspreid. Na de hersenen waren finaal ook zijn longen helemaal aangetast en hij is in zijn bed gestorven door een totaal gebrek aan zuurstof, als was hij daar verdronken. Je zou verwachten dat het weer oproepen van die pijn en de bijhorende woede ten opzichte van de verantwoordelijken voor hun totale incompetentie en absolute afwezigheid van enig verantwoordelijkheidsgevoel me nog dieper in het slecht zijn en slecht voelen zou duwen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. En we komen dan weer uit bij die positieve intentie van al onze emoties. Hoe moeilijk of pijnlijk die ook mogen zijn, als we hen de kans geven de juiste acties te lanceren, kunnen zij de noodzakelijke voeding vormen voor ons constructief handelen. Wat vrij duidelijk blijkt, ook in het gesprek van vandaag, is dat we niet eens altijd bewust zijn hoezeer we het verleden vasthouden, of hoezeer het verleden ons vasthoudt. Ik evenmin. Pas wanneer die bewustwording er komt, kan er bevrijding komen. En daar zijn we trouwens deze hele transformatie mee begonnen. We luisteren verder hoe bewust worden, ook van die smeulende woede, een stap in de richting van bevrijden kan worden. En hoe ook woede kan ingezet worden op dat pad naar bevrijding. Maar dat je daarmee wel heel voorzichtig moet omspringen, om er niet de gevangene van te worden. Wat ik wil toekomen is, neem nu dat je wat woede voelt. Dat is waarschijnlijk het goede moment om die te gaan omzetten in moed.
Ah.
Als je er vroeg genoeg bij bent, te gaan zeggen, verdomme, dat is nu een keer echt iets wat dat ben ik kotsbeu, sorry voor het woord, en je voelt wat woede opkomen, dan kan je op dat ogenblik waarschijnlijk kan je nog de zaken gaan omturnen. Oké, wat wil ik er dan mee doen? Allee, hoe ga ik hier gaan uitgeraken? Wat ga ik hier nu een keer gaan veranderen? Maar niet dan in het overhaast bijna de woede laten de controle voeren, maar gaan zeggen, oké, we gaan dat wel rustig doen. Ik ga daarover nadenken. Ik ga me niet laten meesleuren door de woede, want hier moet nu alles in één keer plots overnight gaan veranderen. Als je het laat groeien, dan wordt het moeilijker en moeilijker om die woede eigenlijk te gaan omzetten in de moed om de dingen te veranderen. En dan wordt het eigenlijk vechten tegen de bierkaai.
Ja.
Dus woede op zich en moed, denk ik, komen van eenzelfde dwang, eenzelfde wens dat de dingen anders zouden zijn dan ze zijn. Want er is moed nodig om iets te veranderen.
Mm-hmm.
Je zegt het zelf, het is misschien moeilijk om daar te geraken, dus je hebt een bepaalde moed nodig om die verandering door te brengen. Maar als het alleen maar is, het kan toch niet zijn dat, Ja, het is gewoon zo. Ik bedoel...
Ik zat nu boordevol woede, maar weet je, ik was daar niet van bewust, hè?
Nee?
Het is maar door... Eigenlijk door mijn TED-talk, door daar zo op gewezen te worden door al die anderen, dat ik gaan beginnen beseffen ben dat al die woede in mij zit.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk altijd geleefd, 20 jaar, op doorzetten. En net, ah, ik heb dat idee en dat wil ik bereiken. En ik wil nu nog verder in mijn carrière. En dus dat was nooit bewust van, ik ben hier eigenlijk woede in moed aan het omzetten. Nee, dat was automatisch. Ik koos onbewust automatisch altijd voor, ik ga door. Ik wist niet dat ik woedend was.
Ja, ja,
dat kwam ook nooit... Uit, naar buiten, hè? Dat kwam nooit naar buiten.
Er waren bepaalde thema's die onbespreekbaar waren.
Wat er wel was, ik ben daar nu over aan het nadenken. Ik zei... Ja, jij hebt me daarop gewezen. Dus vroeger zei ik wel, als iets mij niet aanstond... Ja, ik haat dat. Dat is misschien die onderlaag van die woede die buiten kwam.
En dan wordt het eigenlijk eigenaardig, want je moet op een zeker ogenblik... We gaan wat spelen met de woorden. Je moet op een zeker ogenblik geconfronteerd worden met je woede... Dan moet je de moed vinden om die woede aan te pakken, zodat die hele woede zichzelf kan eigenlijk omzetten tot moed. Maar op een zeker moment ben je de dingen zo gaan aanpakken, ben je dat inderdaad gaan transformeren, waardoor dat eigenlijk die woede aan het verdwijnen is. Het is op het ogenblik dat je er bewust van geworden bent, want je was met je TED Talk, was je al ver. Je was al ver in je transformatie, ja. In je verwerking. Maar het is door geconfronteerd te worden met de woede, van die woede in de ogen te kijken ook, dat zij zichzelf erkend gevoeld heeft. De woede. En zichzelf dan ook nodeloos of nutteloos gemaakt heeft. Of zichzelf heeft opgelost.
Waarschijnlijk zichzelf heeft opgelost. Ja. Nutteloos kan ik dat niet noemen, hoor.
Nee, maar dat was het... Maar dat ze haar doel volbracht heeft...
Ja, dat is eigenlijk te gemakkelijk.
Zeg maar.
Voor mij was het, ik weet dat, of ik geloof, hè, maar ik weet dan, maar bon, niet iedereen is daarmee akkoord, maar ik weet dat ziektes altijd voortkomen uit wat er in jezelf blijft zitten, al die negatieve gevoelens. Dus voor mij was het eigenlijk dan de keuze, ja, maar ja... Ik heb hier gekozen om eigenlijk nu de liefde te vinden. Ik heb die nu. Ik wilde eigenlijk het leven volledig vrij van zorgen en pijn en angst. Daarvoor ben ik dat proces aangegaan. En als ik dan voel van, amai, is die zoveel woede in mij? Maar van woede word je ziek, dus dat moet er nu uit. Dus bij mij was het eigenlijk weer, ah ja, maar nee, ik wil mij helen. Ik wil vrij zijn. Dus het is eigenlijk... altijd een bewuste zet geweest van mij, van dat komt hier nu naar boven, dat moet ik nu aanpakken, want dat past niet bij mijn wens om volledig vrij en gelukkig te zijn. Je kan niet vrij en gelukkig zijn als er nog van alles in je zit. Dus dat moet eruit. Ik ben zo. Alles wat ik tegenkom, alles wat naar buiten komt, dat ik niet wist van mezelf, pak ik aan, omdat ik het bewust wil aanpakken. Het moet uit mijn lijf.
Je ziet dat dus ook die transformatie begonnen is met bewustwording.
Alles begint bij bewustwording. Want zolang dat ik niet bewust was van mijn tonnen woede en tonnen verdriet, leefde ik maar mijn leven.
Ja. Elke stap is een hele transformatie op zich, hè? Je wordt geconfronteerd... met de hoeveelheid woede die nog in jou brandt, op het ogenblik dat je die TED-talk voorbereidt, waardoor dat je hem op het moment zelf al wat aanpast. Hè? Die bewustwording op zich is al een transformatie, want op een zeker ogenblik, juist daarvoor, was je de puppet van die woede, of een hoop dingen worden gedaan, omdat je gedreven wordt, puppet is misschien een te passief woord, maar je wordt gedreven door die woede. En dan word je daar bewust van, en dan ga je eigenlijk naar die woede kijken, en dan gebeuren er een hele hoop dingen. Er gebeuren een hele hoop zaken, welk ook het kader is dat je gebruikt. Hè? Gaat het over ziektes die gecreëerd worden door woede? Dat lijkt me nogal evident. Dan ga je eigenlijk gaan uiten wat je dus wel wil. Je wil een peace of mind. Ik weet niet wat het juiste woord was dat je gebruikte.
Ja,
een gelukkig leven.
Ja, ik wilde vrij zijn, vrij van zorgen, pijn en angst.
Ja.
Waar mijn leven eigenlijk ronddraaide daarvoor. Ja. Hè? Dat wist ik ook niet, maar als je dat dan ziet... Ja... Dat moet uit mijn lijf en uit mijn geest, ja. Uit mijn hoofd.
Ja. Wel, dus de tweede stap is, dat wil ik niet meer.
Mm-hmm.
En dan ga je waarschijnlijk verder gegaan zijn met, wat wil ik dan wel? En dan begin je dromen te uiten. Elke dag een laagje van die dromen duidelijk maken, zodanig dat we in diezelfde energie blijven.
Ja.
Ja. En dan gaat het ook over het feit van het verleden aanvaarden. Dus niet meer de energie die nodig is om dan die toekomst te bouwen, niet meer gaan verkwisten met het vechten tegen een verleden.
Juist.
Ja, en dat is wat we eigenlijk vorige week al geraakt waren. We waren vorige week, wanneer we aan het praten waren over wat wil ik dan wel, over dromen, waren we eigenlijk al tot het uiten gekomen van het aanvaarden van het verleden.
Juist.
Dat was zo sterk.
Ja. Dus nu kunnen we aan de podcast voor vandaag beginnen.
Nee, die podcast is al bezig. Die podcast, net zoals het traject al 6 weken bezig is, de podcast is al bezig over het aanvaarden van wat je niet kan veranderen. Er is een spreuk die ook door de AA gebruikt wordt, hè. Help me te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed te hebben om te veranderen wat veranderd kan worden en de intelligentie om het verschil tussen de twee te zien. Maar dan was ik aan het nadenken over, wat is dan die intelligentie die nodig is om te weten wat je, om te aanvaarden wat je niet kan veranderen en de moed te hebben om te veranderen wat wel kan veranderen, de intelligentie om het verschil tussen die twee te zien. En voor mij is dat vrij eenvoudig uit te drukken in, aanvaard je verleden en kies je toekomst.
Ja, want dat is natuurlijk een zeer eenvoudige zin, maar dat, moest dat zo makkelijk zijn, dan loopt iedereen hier zielsgelukkig rond, hè?
Wat weerhoudt ons dan? Wat in die zin is van die aard dat het ons verplicht om ongelukkig te blijven?
Ja, ik zei het vorige week al. Dat is wat er inherent in de mens zit. Je wil terug naar wat er gebeurd is, want dat heb je nog. Die gedachten, die herinneringen. Het voelt van binnen, ook misschien soms onbewust, als je dat zou lossen, dat het dan weg is. Daarom los je het niet.
Het is ongetwijfeld overgesimplifieerd. Aanvaard het verleden en kies je toekomst.
Ja, maar dat is het wel. Maar het is overgesimplifieerd, want dat weet jij toch ook. We gaan op een bepaald moment de rollen moeten omdraaien. Ik moet hier altijd de moeilijke vragen beantwoorden, maar waarom heeft het dan voor jou zo lang geduurd voordat je dat verleden aanvaarde?
Omdat je inderdaad het verleden moet aanvaarden. Dat is niet zo makkelijk. Maar het statement is eenvoudig.
Het statement is natuurlijk eenvoudig, ja. En totaal juist.
Ja?
Maar de mensen kunnen dat niet zomaar.
Ja, maar dat is wat ik nu tracht te vinden. Dat is wat maakt dat we zo lastig het verleden kunnen aanvaarden. Wetend dat we er niks kunnen aan veranderen.
Wat denk jij?
Ik weet het niet.
Jij hebt mij altijd gezegd dat een mens blijft hangen in wat je kent. Omdat dat is je verleden, dat is wat je hebt. Dat is hoe het leven was.
Ja. Er is ten eerste al het bewustzijn van wat eigenlijk. Van de eerste seconde dat we op de wereld komen en van de eerste 9 maanden daarvoor worden we volgeduwd met externe impulsen. Dus we zitten vol met zaken die van buiten komen. We hebben dan nog elk onze eigen fysieke samenstelling. En de mengelmoes daarvan bepaalt eigenlijk wat ik nu denk.
Mm-hmm.
Wat dat ook mag zijn. Bepaalt wat ik binnen een seconde ga doen. En bepaalt dus ook wat voor mij mijn verleden is.
Juist.
Dus gaan zeggen, ik moet mijn verleden aanvaarden. Wat dan in mijn verleden? Het feit dat ik geboren ben? Het feit dat mijn haar uitgevallen is? Of in alle geval dat ik het niet meer de tijd geef om het te groeien. Dus eerst bewust zijn van, wat stuurt ons nu eigenlijk?
Ja, dat is het net. Dat moet je voor jezelf gaan uitmaken, ja. Door eerlijk te durven zijn met jezelf. Het is altijd iets die je pijn heeft gedaan.
Ja. Ik ben er helemaal mee eens dat onze eerste levensjaren bepalend zijn voor de bouw van onze persoonlijkheid.
Ja.
Nou, volledig akkoord. Maar dat hoeft daarom nog niet negatief te zijn. Ik bedoel, we hebben allemaal onze opvoeding gekregen.
Ah, natuurlijk, zeg.
Ik ben behoorlijk opgevoed en ik heb mijn manieren geleerd. En dat heeft al tot heel leuke situaties geleid. Dat betekent niet dat mijn opvoeding makkelijk was.
Nee.
Ik ben al streng opgevoed. Maar of dat nu traumatisch is, of dat dat de oorzaak kan zijn van problemen, misschien, ik weet het niet. Misschien. Het is wat het geweest is. En het is maar als het misloopt dat het misschien wel interessant is om eens te gaan nadenken over waar kan nu zoiets vandaan komen. Maar zonder daar te gaan bijna de vijstjes en de moeren en de bouten uit elkaar te gaan halen om te kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Twee kinderen met een gelijkaardige opvoeding kunnen zeer verschillend uit het leven komen. Hè?
Meestal.
Of zeer verschillend in het leven staan. Dus,
Wel, maar daarom draait het om de overtuigingen die je voor jezelf opdoet als kind. En er zijn evenveel positieve als negatieve overtuigingen die je voor jezelf opdoet. En waar je je altijd aan houdt, want dat is de waarheid. Dit is hoe ik ben. Dit is hoe mijn leven altijd is. Dat zijn van die leugens die je aan jezelf vertelt. Dus ik vind wel, iemand die vastzit, moet toch altijd eens gaan durven kijken, wat maak ik mezelf nu wijs?
Ja, maar dat is dan een veel betere manier om met het verleden om te gaan. Dan gaat het niet meer over het verleden, maar dan gaat het over de stempel van het verleden in het vandaag.
Ja, want je kan toch het verleden niet veranderen. Dus als je vandaag nog vastzit in iets, dan kan je inderdaad de vraag nu stellen.
Ja.
Wat maak ik mezelf wijs? Welke overtuigingen zitten er in mij die eigenlijk dus allemaal leugens zijn?
Dat zijn zware woorden, hè? Dat zijn overtuigingen. Hè? Dat zijn, ze dienen of ze dienen niet. De overtuiging van...
Louise noemt dat ook leugens, hè? Valse overtuigingen.
Ja.
Dat is wat je zelf... Je zegt een leugen tegen jezelf. Ja. Als ik zo lang dacht, ik was afgewezen. Dan... Dat is eigenlijk een leugen die ik mezelf constant inlepelde. Want dat is niet zo. Mijn vader heeft dat niet bewust gedaan om mij af te wijzen.
Absoluut niet. Ja.
Voilà, dat is een leugen. Dat is nu omdat afwijzing mijn thema was. Was, hè? Want er is zoveel dat ik al niet meer doe. Om mij niet om mezelf... Want dat moeten mensen ook beseffen. Als je zegt van iemand heeft mij afgewezen, eigenlijk wijs je constant jezelf af. Maar totdat je daar komt, voor mij heeft dat ook lang geduurd. Dat is nogal een openbaring, hoor. Maar eigenlijk wijs je jezelf af. Want je zegt, in mijn geval dan, mijn vader heeft mij afgewezen. Maar hoe wijs ik dan mezelf af? Want dan zeg ik eigenlijk letterlijk, mijn vader houdt niet van mij. En het is het omgekeerde. Het uiterste omgekeerde.
Maar dat is de reden waarom dat ik dat is ook de reden waarom ik niet in het overlijden van mijn vader wil gaan. Mijn vader is gestorven aan blootstelling aan producten waar hij nooit had mogen aan blootgesteld worden. Nooit. Alleen door dat te vertellen voel ik mij al naar beneden gezogen. Dat is automatisch. Ik zeg, oké, dat is duidelijk iets waar ik moet mee opletten. Dat heeft mij enorm getekend. En mijn mama die dan vertelt, het enige dat die man dan gedaan heeft, is zijn begrafenis betaald.
Jawel, maar als we dat voelen, en we voelen duidelijk blijkbaar zelf nog alle twee zoiets, moeten we dat dan zeggen, nee, daar gaan we niet in. Want dat is te zwaar, haal ons naar beneden, zoals ik van de week ook weer voelde, als ik al die gedachten kreeg. Of is het dan van, amai, daar zit nog iets, dat moet uit ons, want we willen vrij zijn.
Ja.
Wat moeten we doen van de twee? Ik denk altijd dat tweede.
Ja, maar er is een groot verschil tussen dat ik nu de strijd zou aangaan om te gaan vinden wat het er juist van aan is en de documenten terug gaan opzoeken. Nu dat mijn mama waarschijnlijk geen 20 jaar meer zal leven, die documenten terug gaan opzoeken en dan daar gaan vechten. Of gaan zeggen, welke overtuiging heeft dat vandaag gevoed? En hoe kan ik mij bevrijden van de negatieve consequenties van die overtuiging?
Juist.
Dus moet je terug naar het parket of moet je gaan kijken? Oké, ik voel nu de link, dat voet van mij, dat doet vandaag iets branden. Dan ga ik kijken wat er brandt.
Mm-hmm.
Hier en nu. Wat doet daar pijn aan? Wat is daar nu dat mij vandaag een probleem stelt? Want daar kan ik op handelen. Ik kan niks gaan zoeken met bewijsmateriaal dat hij inderdaad toen in contact gekomen is met radioactieve stoffen veel meer dan eigenlijk ooit had gemogen. Wat ga ik ermee doen? Mijn woede voeden zonder er iets mee te kunnen doen.
Hoe gaat dat dan? Hoe pak jij dat dan aan? Wat is dan de verovertuiging nu dat jij moet dan nog...
En wel, dat is, ook de manier waarop ik mijn vader zie, dat is ik kan daar een hoop dingen in lossen. Ik kan boos zijn voor sommige dingen op hem. Heel recent ben ik boos op hem geweest. Omdat hij een aanpak had die mij moeilijkheden gebracht heeft. En iedere keer dat ik dat aanvaard heb, ben ik dan terug kunnen gaan van hem houden als vader. Hij was zeer fier op mij. Dus door het feit van te gaan zeggen, oké, ik aanvaard dat daar iets zit en ik aanvaard ook dat ik daar niet moet gaan in roeren, ik ga daarmee niks bereiken. Daar ga ik niks mee bereiken. Maar wat betekent dat vandaag voor mij? En voor mij betekende dat ik daarvan wegbleef. Ik kon niet boos zijn op hem. En als je niet boos kunt zijn voor de reden waar je boos moet zijn, kun je ook niet lief hebben voor de reden waar je lief moet voor hebben.
Ziet men dat is toch juist hetzelfde?
Ja.
Allee, om andere redenen, maar wij zitten met dezelfde dingen. Dat is de reden waarom wij elkaar aangetrokken hebben. Ja. Dat is toch niet normaal?
Wat is niet normaal?
Hoe hetzelfde dat is.
Ja, Abel.
Waarom ik het altijd zie bij jou als er iets niet juist is.
Ja. Maar ik werk daar dus ook mee. En als je mij dat zegt, dan word ik daar bewust van. Dan kan ik daar ook iets aan doen en meedoen.
Maar waarom heb je dan in het bedrijfsleven gegaan? Eigenlijk is dat dan toch ook jouw grootste geschenk dat je daar niet meer in zit? Want je hebt daar eigenlijk een afkeer tegen.
Nee, ik heb geen afkeer tegen het bedrijfsleven. Ik heb afkeer tegen wat in sommige bedrijfsleven door sommige mensen gedaan wordt. Ik zie niet dat er geen goede bedrijfsleiders zijn. Dat was ook de reden waarom ik als bedrijfsleider was zoals ik was. Niet iedereen is zo. Ja, ik was zo. Ik was gedreven door wat mijn vader meegemaakt heeft, door wat hij vertelde, om dat op een andere manier te doen. Je kunt een bedrijf leiden op een andere manier dan hoe vele bedrijven geleid worden.
Maar wat maakt jou dan nu nog boos?
Dat maakt me niet meer boos. Wat sommige mensen doen, maakt me nog boos. Die gebruik ik dan om mij te voeden, om een aantal dingen anders te doen. Het is eigenaardig.
Dat is de rode draad.
Ja, het is eigenaardig. Maar het feit van daar nu even die pijn te voelen, maakt dat er energie terugkomt. Dat is raar, hè?
Maar dat, nee.
Ik
heb
een hairless day. Een hairless day.
Ik ben nooit zo creatief geweest sinds dat ik de pijn heb gevoeld.
Ja.
Dus dat is het. Je moet dat moet eruit. Daarom, al wat dat erin zit, moet eruit.
We komen naar ons verhaal. Het is het aanvaarden dat het verleden is. Dat betekent niet dat het vergeet. Dat is die woede durven voelen. En dan gebeurt er iets magisch waardoor die woede de moed wordt om er iets mee te doen.
Ja, het is wat we altijd zeggen. Maar inderdaad, mensen denken waarschijnlijk altijd dat is maar een zin. Maar het is in de pijn dat de oplossing ligt. Hè? Je moet in de pijn gaan. Je moet ze voelen.
Ja.
Maar dat doen mensen niet. Daarom blijven ze in ontkenning en wegduwen.
Ja, er is geen aanvaarden zonder voelen. Hè. Je kan iets niet loslaten als je het niet vastgenomen hebt. Dat hebben we ook altijd gezegd.
Maar vastnemen is echt die ongelooflijke pijn dat je misschien dus 20 jaar wegduwt. Die durven gaan voelen. Hè.
Ja.
Integraal weten dat dus waarschijnlijk maanden, jaren terugkomt en blijft doorgaan. Ja. Iedere keer niet zeggen, ik ga dat weer wegduwen, want het is nu toch al heel erg lang. Nee, blijven voelen, want het is pas als je dat allemaal doorvoeld hebt dat de verlossing er is. Dat is zo, bij mij was dat ook.
Ja, maar ik denk wel dat je stapje voor stapje telkens een deel van die pijn kan omzetten in moed en dan beginnen te bouwen.
Ja, dat is het.
Ik denk niet dat je maanden en jaren in die pijn moet blijven, want dan maak je jezelf kapot.
Dat is het. Dat is nu wat ik voel. Je moet... Ja...
En ik ook. Ik zou je niet toegelaten hebben, of ik zou het niet kunnen aanzien hebben, moest je nutteloos jezelf naar beneden gehaald hebben door die pijn in te gaan. Je bent die pijn ingegaan om iets te creëren. Dat is juist het gigantische van jouw eerste boek. Dat boek is volledig geboren vanuit het in de pijn gaan, daar gaan uit te halen wat het eruit te halen was, en dan de moed te vinden om het neer te schrijven. Ja. Dat is een ongelooflijke transformatie geweest. Woede, pijn en moed zijn onze kompanen op de weg om van het verleden te maken wat het moet en kan worden. Voor Anjana zijn zij inderdaad de permanente trainers om haar op haar pad te houden. Wanneer we de positieve bijdrage vinden van wat we tegenkomen en daarmee leren bewust om te gaan, wanneer we voor onszelf bepalen wat we niet meer willen, maar vooral durven dromen van wat we wel willen, dan wordt de aanvaarding van het verleden een bewust werken aan je overtuigingen van vandaag. Die verwerkte en bewerkte overtuigingen worden dan de krachten waarmee je je eigen toekomst inderdaad kan kiezen. En belangrijker nog, kan realiseren. Het is tijdens deze aflevering een hele zoektocht geweest om van de almachtige aanwezigheid van het verleden te komen tot die uiteindelijk hypereenvoudige stelling. Aanvaard je verleden en kies je toekomst. En het is maar door Anjana's idee om het verleden niet als dusdanig aan te pakken, maar wel de overtuigingen die dat verleden voor jou heeft gecreëerd in het heden, dat we de sleutel vinden naar die eenvoudige keuze. Maar we leren van haar nog een andere, misschien zelfs nog belangrijkere waarheid. We maken ons zo dikwijls zorgen over wat anderen over ons kunnen denken. In Anjana's verhaal vertaalt zich dit in de vraag of haar vader haar werkelijk heeft afgewezen. En dit zal allicht ook anderen onder ons persoonlijk aanspreken. Maar we komen uiteindelijk samen tot het besef dat het niet de ander is die ons afwijst, dat het niet de ander is die over ons oordeelt, maar dat de kern van die vraag eigenlijk neerkomt op hoe we over onszelf denken. Hoe we misschien onszelf afwijzen. Hoe we, om welke reden ook, onszelf strenger aanpakken dan wie dan ook dat in de buitenwereld doet. En alhoewel dit een uiterst pijnlijke vaststelling kan zijn, is dit ook de meest bevrijdende, want daar kunnen wij zelf inderdaad iets aan doen. Meer nog, daar kunnen wij zelf, eventueel met de hulp van anderen, alles aan doen. Anjana is uiteindelijk in haar traject, of in het eerste deel ervan, helemaal getransformeerd van pijn in woede naar verwerking, om zo het pad te vinden naar weer gelukkig te zijn, naar ervoor te kiezen en er durven voor te gaan. Haar woede en haar pijn, en vooral haar transformatie, hebben zich samen gematerialiseerd in haar eerste boek. We hoeven niet allen een boek te schrijven, maar zorg ervoor dat ook jouw pad zich materialiseert, zodat je regelmatig eens kan terugkijken naar de weg die je reeds hebt afgelegd. Ik heb het wel regelmatig over het verleden laten zijn. Maar af en toe eens over je schouder kijken en zien welke weg je reeds hebt afgelegd, is de beste motivator om ook vandaag weer de volgende stap te zetten. Welke overtuigingen heeft jouw verleden in jou verankerd? Welke overtuigingen bepalen vandaag jouw handelen, jouw denken, jouw beslissingen en keuzes? Helpen ze jou vooruit of lijken ze je eerder tegen te houden? Als ze jou helpen, meer van dat dan. En de overtuigingen die je tegenhouden, wel, dat zijn jouw trainers. Dat zijn de overtuigingen die jou eigenlijk nog sterker gaan maken. Ik kan dit niet, is de beste motivator om eens luidop tegen jezelf te zeggen, wel, tijd om het tegendeel te bewijzen. Een hele mooie uitspraak op dit pad is deze. Hij slaagde met brio omdat hij niet wist dat het onmogelijk was. Het is tijd dat we vergeten wat we allemaal niet kunnen. En dat we het gewoon doen omdat we niet meer weten dat het niet kan. Het verleden aanvaarden was een belangrijke en moeilijke stap op het pad naar weer gelukkig mogen, durven en willen zijn. Er zijn nog hindernissen. Daar hebben we het volgende week over. Maar misschien dat we na dit alles wel tot een heel verrassende conclusie gaan komen. Maar ik wil nu al zeggen dat zonder hindernissen een hindernissenparcours wel heel saai zou zijn. Je luisterde naar Geluk na zelfmoord. Een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk, dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren. Het gaat je goed. En tot volgende week.